En allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee G. Doorn uit Friezeveen. En er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. Vanaf zondag 28 juni zullen de diensten in CCK 2 gehouden worden. Door voorschriften van de overheid mogen de diensten in de Grote Kerk en CCK 2 niet tegelijk beginnen. En daarom zullen de avonddiensten van onze wijkgemeente om 6:30 beginnen in plaats van om 7:00. Dus volgende week zondag om 28 juni hopen we voor te gaan, 's morgens om 10:00 en 's avonds om 6:30, dominee Deerbudding uit Nunspeet in CCK 2. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezing, is uit 1 Koningen 19, het 9e vers tot en met het 18e vers. De zingen psalmen, psalm 27 vers 1 en 7, psalm 130 vers 2 en 3, psalm 25 vers 2 en 7, psalm 62 vers 1 en 5 en psalm 73 vers 12 en 13. In de kerk wordt niet gezongen. De organist speelt de psalmen, zodat u in gedachten kunt meezingen. De jaarlijkse gemeentebarbecue wordt ook uitgesteld. Wanneer de omstandigheden het toelaten, zal deze 29 augustus worden gehouden. Dit alles deel voor lente. Namens de kerkraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. En de voorzang is nu psalm 65 en daarvan het eerste en het tweede vers.
Thank you. Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst. Laten we bidden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ja, wij spraken ook al in de consistoriekamer over dat fenomeen dat we wel als gemeente kunnen samenkomen in een klein gezelschap. De meesten zitten thuis. En dat je thuis dan wel mag meezingen en hier in de kerk niet. En dat is vreemd. Dat zijn we niet gewend. Dat gaat in tegen onszelf. Je wil juist gaan zingen en dan kan het niet. Mij is uitgelegd door broeder Dekker dat ik de psalmversen aan u voorlees die wij anders zouden zingen. En dan kunt u rustig nadenken over de te zingen tekst. Ik zal het ook gaan doen. Maar ik kan het niet helpen. Als straks het orgel begint te spelen, zal ik zeker in mijn hart meezingen. Ik wil u uitnodigen om dat ook te doen, gewoon van binnen. En mocht er dan een keer iets uit de mond glippen, nou ja. En wat u thuis betreft, van harte welkom ook in deze dienst. Zing rustig tot eer van de Heer onze God. Wij zingen nu Psalm 27, vers 1 en vers 7. En daar staat: God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. Mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. Wanneer de macht der bozen sloeg aan het woen en aanrukt om zich met mijn vlees te voeden, stiet zelf dit rot dat mij benauwd en haat de voet en viel omdat het God verlaat. En dan vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, God vrucht de schaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Psalm 27, vers 1 en vers 7.
Thank you.
Wij staan in een lange traditie. Een traditie die al begon zo rond het jaar 50 na Christus, zou je kunnen zeggen. Een traditie die begon ook al daarvoor, rond 30 na Christus. Het jaar dat Jezus begon op te treden onder zijn volk. De Heilige Geest werd uitgestort. Even daarvoor Pasen, opstanding. Even daarvoor Goede Vrijdag, het kruis, het sterven. Even daarvoor, u weet het allemaal wel. U kent het evangelie. Een lange traditie die wij pakken in geloofswoorden van de kerk. En een van de oudste geloofswoorden kennen wij als de apostolische geloofsbelijdenis. Deze woorden werden al uitgesproken in die eerste eeuw na Christus. In de loop van de tijd iets uitgebreid. Maar al eeuwenlang zeggen wij met elkaar, tegen elkaar en zeker tegen de Heere God. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Na 3 dagen weer opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. En hierop luisteren wij naar de woorden uit Psalm 130. Ik had ervoor gekozen om te laten zingen vers 2 en vers 3. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel, vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer? Psalm 130, vers 2 en vers 3. wil graag voorgaan in gebed. Laten we bidden. Ja, Heren, wij wachten op U. Wij wachten op U in deze bijzondere tijd. Er gaat haast geen dag voorbij of wij denken weer aan dat ene woord, corona. Een woord dat in de afgelopen winter nog ver achter de horizon lag, wat in onze gedachtegangen in feite totaal geen rol speelde. Want wij gingen gewoon ons gangetje hier in Vriezenveen. Een tijd, Heren, ja, waarin wij zeggen, niets is nog normaal. Je kan elkaar niet eens meer een hand geven. Laat staan dat je gewoon zou omgaan met elkaar. En gewoon ook zou opgaan naar de kerk. Om daar gewoon te zingen tot uw eer. Allemaal zo heel gewoon. Het is een tijd van loslaten. Een tijd van inbinden. Een tijd van voor grenzen gesteld worden. En het bevalt ons maar matig. Want Heere God, U heeft ons zo geschapen dat wij op een relatie zijn ingesteld. We vinden het fijn om dicht bij elkaar te zijn. Om elkaar op te zoeken. En we genieten ervan om juist als gemeenschap, als familie, als groep van vrienden, maar zeker ook als gemeente, ja, bijeen te zijn in de naam van U, want U bent ons samen. En juist dan willen wij U loven en prijzen, en juist dan willen we zo graag dat ons hart open gaat, ook door het zingen. Waarom? Opdat Uw heilig woord daar kan binnendringen, opdat wij Uw evangelie zullen verstaan. En Heere God, dat is ons gebed. Dat als straks de Bijbel opengaat, dat wij dan zullen luisteren. Dat wij bereid zijn om Uw woorden te horen en daarnaar te leven. Heere God, daarbij hebben we U van harte nodig. Want van onszelf uit denken we veel liever de andere kant uit. We gaan veel liever onze eigen weg. Maar wilt U ons ook vanavond bepalen bij Uw woord, bij Uw evangelie? Wilt U ons erbij slepen dat U het bent die een rol speelt in ons leven en in deze wereld? Dat U er bent ook in deze coronacrisis? En dat wij mogen stilstaan bij de openbaring van Uw naam, om dan te volgen de weg die U ons wijst. Trouwe Vader in de hemel, wij danken U dat U ons iedere dag nog de kans geeft om naar U te luisteren, om de Bijbel te lezen en om daaruit, ja, te horen wat U tegen ons zegt. Wilt ons daarbij onze zonden vergeven? Wilt ons helpen op de juiste toon brengen in de afstemming tot U? Wilt U onze God zijn? Mogen wij Uw kinderen zijn? En wilt U ons zo begroeten in Uw huis, maar ook thuis waar we meeluisteren via de moderne techniek? Bind ons zo samen rondom Uw woord, om Christus wil alleen. Amen. Ja, u heeft het daarnet al gehoord. We lezen vanavond één gedeelte uit het Oude Testament. Uit het eerste boek van de Koningen, hoofdstuk 19, vanaf vers 9 tot en met vers 18. En dat is een bekend gedeelte, denk ik, uit de verhalenlijn over Elia. Elia, de eerste grote profeet die Israël heeft gekend. Van hem zijn een aantal geschiedenissen bekend. En nu is hij op de Horeb aangekomen en hij heeft daar een bijzondere ontmoeting met de Heere God. Wij lezen uit hoofdstuk 19 van 1 Koningen, vers 9 tot en met vers 18. En hij kwam aldaar in een spelonk en vernachtte aldaar. En zie het woord des Heren geschieden tot hem. En zeide tot hem, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen. Want de kinderen van Israël hebben uw verbond verlaten. Uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zei, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En zie, de Heren ging voorbij. En een grote en sterke wind scheurde de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heren heen. Doch de Heren was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang van de spelonk. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat maakt gij hier, Elia? En hij zei, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen. Want de kinderen van Israël hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zei tot hem, ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus. En ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel-Mehola, zult gij ten profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu, hem die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En wie van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal. En alle mond die hem niet gekust heeft. Zo ging hij vandaar en vond Elisa, de zoon van Safat, en diezelfde ploegde met 12 juk runderen voor zich heen. En hij was bij het 12e en Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel over hem. Voordat wij nu overgaan tot de verkondiging, zal ik u zeggen welke verzen de tekst zijn voor deze verkondiging. Het zijn de verzen 11 en 12. En er staat een woord van de Heere God. En hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En zie, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. Na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. Voordat wij hier verder over gaan nadenken, overdenken wij en zingen wij thuis Psalm 25, vers 2 en vers 7. Heer, u maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer. Ik blijf u alle dag verwachten. En dan vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het helgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Psalm 25, vers 2 en vers 7. Hij zei, ga uit, sta op deze berg voor het aangezicht des Heren en zie, de Heren ging voorbij. Een grote en sterke wind scheurende de bergen, brekende de steenrotsen voor de Heren heen. Doch de Heren was in de wind niet. Na deze wind een aardbeving, de Heren was ook in de aardbeving niet. en na de aardbeving een vuur. En de Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het suizen van een zachte stilte. Gemeente, het kan wel eens raar lopen in het leven. Ondervindt ook Elia hier, terwijl hij op de Horeb is. Hij is op de Horeb, een bijzondere plek in de woestijn van Sinaï. Sinaï-woestijn. En de berg de Horeb is precies dezelfde als de berg de Sinaï. Het is één en dezelfde berg. Daar had de Heere God een verbond gesloten met zijn volk. Daar was Mozes geweest toen hij daar die brandende braamstruik zag. Op dat moment had de Heere zijn naam bekendgemaakt. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben er en ik ben er op mijn eigen manier. En even later, in de woestijn met het volk, had de Heere God aan Mozes de 10 geboden gegeven. En Mozes had die ontvangen. En in naam van de Heere God had hij ook bekendgemaakt aan het volk. Dit zegt de Heere. En Israël viert dat nog steeds op Pascha. 10 geboden. Nee, op het wekenfeest op Pinksteren. Het hele volk was daar bij elkaar. Ze mochten de berg niet aanraken, die berg was heilig. En bovenaan de berg was daar die donkere wolk. En daar was vuur. En daar was onweer. En daar was bazuingeschal, daar was van alles. Want daar was de Heere. En daar mocht Mozes komen. Iedereen was erbij. Iedereen was er getuige van. Maar daar is weinig meer van over in de dagen van Elia. Elia leeft in de tijd van de koningen, Omri en Agab. En de Bijbelschrijver is niet te spreken over Omri en Agab. Zij deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Maar hun politiek, nou daar konden ze mee wegkomen. Hun tijd kenmerkte zich door voorspoed. Er was vrede in het land. Er was welvaart in het land. En dat kwam onder andere doordat Agab getrouwd was met Izebel, die prinses uit het rijke Tyrus. Dan heb je aan de noordkant van jouw land tenminste een bevriende natie. En Tyrus en Sidon, grote steden, ook havensteden. Ja, er ontstond een levendige handel. En alles floreerde. Het ging goed. En ja, Izebel had een andere godsdienst. Maar daar tilde men in die dagen niet zo zwaar aan. Ook in Kanaan waren immers veel aanhangers van de Baal. Dit huwelijk was dus vanwege de buitenlandse politiek een succes. En ook voor de binnenlandse politiek. Er kwam meer en meer vrede in het gebied van Israël in Kanaan. Omri had zelfs een stad gebouwd, een godsdienstig centrum ingericht, Samaria. En Israël kon rustig samenkomen in Jeruzalem. Alles was keurig geregeld. De mensen konden gaan en staan waar ze wilden. Iedereen was tevreden, iedereen had zijn eigen plek. En er waren kennelijk niet al te veel mensen die kritiek hadden op de hele gang van zaken. Je zou kunnen zeggen, het lijkt wel een beetje op ons eigen land, op hoe wij het doen hier in Nederland. Want ook het leven in ons land is lang niet slecht. Eerlijk is eerlijk. Ik denk dat ons land, ons volk, een van de rijkste volken is van de hele wereld. Ik geloof dat wij het ontzettend goed hebben. Een rijk en welvarend land. Een land waar al tijdenlang vrede is. Een land dat net als alle andere landen geraakt wordt door die coronacrisis. En ik heb van de week gehoord, en de week daarvoor ook al, pas op, let op, er komt ook een economische crisis achteraan. Nou goed, oké, dat is gezegd. En als je dan zou wonen in een land waar hongersnood is, nu al, en er zou dan een economische crisis achteraan komen, dan heb je een reden om je grote zorgen te maken. Wij, Ja, wij ook. Je bedrijf zal maar op de tocht staan. Je zult maar of op je boerderij, of ergens op een industrieterrein, of bij je thuis hard moeten werken, de eindjes aan elkaar moeten knopen en dan maar zien hoe het allemaal gaat. De zorgen zijn groot. Maar het vangnet is er ook. We hebben een land waarin wij ook kunnen omzien naar elkaar. Is dat leuk? Nee. Maar het leven, dat kan doorgaan. We kunnen wat hebben. Een rijk en welvarend land. En daarbij, al sinds jaar en dag, we mogen allemaal geloven zoals wij het willen. We mogen het allemaal zeggen zoals wij denken dat goed is. En we mogen allemaal gelijk hebben. Iedereen zijn eigen waarheid. Ook dat kennen wij in ons land. We hebben het goed. Ik denk wel eens misschien te goed. Want er zijn veel mensen in ons land, en misschien denk je dat zelf ook wel eens. Er zijn veel mensen in ons land die denken, ik heb die God van de Bijbel eigenlijk helemaal niet meer nodig. We hebben jarenlang in Houten gewoond, mijn vrouw en ik. En er was een man die zich een slag in de ronde werkte. Hij werkte zich op. Je zag het als een huis. Het werd steeds groter. Het werd steeds mooier. En ieder jaar kwam de actie Kerkbalans langs. En hij betaalde keurig zijn afdracht. En hij was betrokken op het gemeentewerk. En op een bepaalde dag was hij zo rijk dat hij tegen de actie Kerkbalans zei, u hoeft bij mij niet meer te komen. Waarom niet? Nou, ik heb u niet meer nodig. Oké, want ik ben rijk genoeg, ik red mezelf wel. Ja, daar stonden we toch wel van te kijken. Dat je zo kan denken. Maar het ligt zo voor de hand. Je kan alles kopen. En je kan alles doen. Heb je een lekker band, koop je een nieuwe auto. Zo gek. Als je zoveel geld hebt, dan kan dat makkelijk. En dan vergeet je dat je ergens ook nog afhankelijk bent. En dan vergeet je dat je kwetsbaar kunt zijn. En dan vergeet je hoe groot de Heere God is. En hoe klein wij in feite tegenover hem zijn. Ik heb God en de kerk niet meer nodig. Jezus, de mensen halen hun schouders erbij op. Naar de kerk gaan, waarom zou je doen? Religie kan dan in zijn in ons land. De kerk is voor veel mensen echt uit. En dat merk je aan allerlei dingen. Dat merk je aan kerkbezoek. Het is nu een gekke tijd. Je kan het niet goed afmeten, maar ik ben benieuwd wat er straks gebeurt. Het is te merken aan kerkbezoek. Het is te merken aan hoe je thuis omgaat met je geloof. Of je daar met elkaar over spreekt. Of je eruit leeft. Of bij jou thuis de Bijbel op tafel komt. Dat je daaruit leest. Dat je er nog eens over nadenkt. Dat je als opa en oma, als de kleinkinderen komen, ook uit die Bijbel leest. Dat je het voorzet aan de kleinkinderen. Dat je met hen bidt, voor hen bidt. Het zijn maar kleine voorbeelden. Maar het kan soms gevoelig liggen als jouw kind niet meer naar de kerk gaat. Zomaar van die dingetjes die in het gewone leven zitten en die een vraag stellen aan jou. Hoe ga jij om met God in jouw leven? Hoe doe je dat nou als je gelooft en je voelt je ergens niet veilig om dat te kunnen doen? We denken wel eens na over secularisatie en ontkerkelijking in grote woorden. Maar het begint bij een eenvoudige vraag. Ben jij bereid om God te dienen in jouw leven? Of niet? Ben jij bereid om iedere dag opnieuw je antenne zo af te stellen dat je zegt, nu ben ik afgesteld op een leven met God, een leven in zijn dienst? Of doe je dat niet? De nadere reformatie spreekt dan over een dagelijkse bekering. Ik denk dat het nodig is. Ik weet het wel zeker. Ben jij als die boer die ik ooit hoorde zeggen? Dat hij zei, iedere ochtend vroeg ga ik even naar buiten. Ik kijk naar boven en ik stel een eenvoudige vraag. Heere God, hoe kunt u mij vandaag gebruiken? Dat was zijn vraag. Ik heb veel geleerd van die man. Eén vraag. Hoe kunt u mij gebruiken? Ik weet niet of u het herkent, maar wij doen vaak heel anders. Tegenover alle grote vragen van de wereld, alle grote vragen van de kerk, alle grote vragen in ons leven, zeggen wij, hoe kan dit nou? Hoe gaat dit nou? En ook, Heere God, waar bent u nou? Wat wilt u nou eigenlijk? Wat vraagt u van mij? Is dit misschien een straf? Doe ik het dan zo verkeerd? Trekt u de handen van mij af? Waar bent u, Heere God, en waarom doet u er niks aan? Wat het dan ook maar is. Waarom gebeurt er niks? En zo wentelen wij onze verantwoordelijkheid af op de Heere God, terwijl Hij aan ons vraagt dat wij naar Hem luisteren. Nou, het zijn vragen als deze die ook Elia hebben beziggehouden. Zijn naam betekent, mijn God is Heer. Dat is zijn naam. Dus ook als zijn tegenstanders hem roepen, Elia, dan is het een stukje humor van de Bijbel, want dan zeggen ze, mijn God is Heer. En de Heere, Elia, ja, het is het begin van de naam van God. De Heere is die God. Mijn God is de Heere, dat is zijn naam. Maar het volk van God is bezig meer en meer om zich te richten naar de Baal. Even hiervoor heeft hij op de Karmel een verpletterende slag toegebracht aan de priesters van Baal. En nu zitten de soldaten van Agab en Jezebel hem op de huid. Elia is op de vlucht geslagen aan het begin van dit hoofdstuk. Hij is de woestijn ingegaan zonder proviand. Hij ging liggen onder een struik en hij gaf het op. Heere God, wilt u mijn leven maar nemen? Ik ben moe gestreden. En dan komt daar een boodschap van de Heere God dat hij toch op reis moet. En zijn reis brengt hem naar de Horeb, de berg Gods. De berg van het verbond. En dan vindt daar dat bijzondere gesprek plaats. Wat een gesprek. Het is een gesprek waarin de Heere God Elia bevraagt. Wat maakt gij hier, Elia? Wat doe je hier? Je moet hier helemaal niet zijn. Wat kom je hier nou doen? Je zou zelfs kunnen zeggen, wat heb je hier te zoeken? En dan komt er het antwoord, ik heb zeer geijverd, me bijzonder ingespannen voor de Heere, de God en Heerscharen. Je zou zelfs kunnen zeggen, ik ben jaloers geweest voor u. Want Baal, Astarte, al die goden, ik wil er niks van weten, ik wil u dienen. En iedere dag opnieuw heb ik voor u gestreden. Ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God en Heerscharen, want de kinderen van Israël, ze hebben uw verbond verlaten. Uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel, mijn leven, om die weg te nemen. Het hele antwoord van Elia is dooradend van de verbondsgedachte. Heere der heerscharen, Heere van de legermachten, dat is niet zomaar een titel. Dat is een titel die past bij de bondsgod van Israël. Heere God, ik pleit voor u, ik bid tot u op grond van uw verbond. De Heere wordt hier als bondgenoot aangeroepen. Hij is de almachtige koning, de schepper van de hemel en van de aarde. Hij is vooral ook de God van Israël. En deze God wordt aangeroepen op deze berg, de berg Horeb. Omdat hier ooit dat verbond is gesloten. Israël, Heere God, heeft uw verbond verlaten. En volgens Elia is er in het hele volk niemand meer die nog in God gelooft. Kun je het je voorstellen? Wat moet die man zich alleen hebben gevoeld? Ik ben de enige. Spier alleen. En hij beschrijft dat de twee pijlers waar de godsdienst van Israël op steunde, dat die twee pijlers omvergehaald zijn, de priesterdienst en de profeten, ze hebben uw altaren omvergehaald. Waar moet je offeren als er geen altaar meer is? En de profeten, ze zijn uitgeroeid. Wie moet er iets van zeggen tegen de koning, tegen de koningin? Als daar geen profeet meer spreekt. Wie moet er iets zeggen in naam van God? Want het woord van God klinkt toch door de mond van de profeten. Maar die stem, zijn stem, wordt niet meer gehoord. En zelf is Elia steeds in touw geweest voor de Heer. Ik heb zeer geijverd, ik zei het net ook al. Maar in plaats van dat het nou beter ging, zitten de soldaten van Jezebel achter hem aan om ook hem te doden. En hij is de laatste profeet. Hij is de laatste persoon door wie de Heere sprak. Elia is dus bang. Hij maakt zich grote zorgen over zijn eigen leven. Maar hij is vooral bang dat de Heere God niet langer zal spreken tot de kinderen van zijn volk. Als hij er niet meer zal zijn. Er zal geen profeet meer wezen onder uw volk. En daarom is Elia naar die Horeb toegegaan. Gemeente, wat kunnen we daarin goed begrijpen? In deze onzekere tijden, want die hebben we. In deze onzekere tijden leeft ook in onze kerk de vraag, hoe zal het gaan? Hoe zal het werken allemaal? Toch even weer die coronacrisis, ik wil het niet steeds over hebben. Maar ik heb al een paar vergaderingen meegemaakt, ook in de klasses, waarin nadrukkelijk de vraag wordt gesteld, is dit misschien het laatste zetje van die secularisatie? Wordt hier misschien met een enorme zwaar de kerk op een grote hoop gegooid? Zijn daar straks nog wel mensen die naar de kerk willen gaan? Of blijven voor het gemak maar thuis zitten, omdat achter de tv ook goed werkt. En ga zo maar door. Wat doet deze periode met de kerk hier in Nederland en blijft die wel overeind staan? En dan denk ik zelf eerlijk gezegd, en daarin lijk ik op een hoop mensen uit Twente, och, zo hard zal het nog wel niet lopen. Zo erg zal het nou ook wel weer niet zijn. We moesten het nog maar eens zien. We moesten maar eens kijken wat het wordt. Maar de zorgen zijn duidelijk. En in deze vragen staan wij schouder aan schouder met die ene man zo lang geleden. En we begrijpen zijn vraag. Want hij vraagt om een ingrijpen van de Heere God. Nou, die actie waar Elia op zit te wachten, die krijgt hij. Maar dan totaal anders dan Elia ooit had kunnen denken. De Heere geeft hem de opdracht om die spelonk uit te komen, om die grot uit te komen. Hij moet uit dat duister, hij moet daar weg. Hij moet gaan staan in het volle licht. Een gelovige mag staan in het volle licht. En de Heere zal voorbij gaan. Elia moet gaan staan voor zijn heilig aangezicht. Daarom omwindt hij zijn gelaat. Want geen mens kan de Heere God zien en leven. En terwijl hij daar dan staat en niets kan zien, hij heeft immers een mantel om zich heen, begint daar een enorme wind op te steken en die rukt ook aan zijn lichaam. Hij moet hem voelen. Het is een wind die bergen verscheurt en die rotsen verbrijzelt. Dat is me nogal een wind geweest. In de wind was de Heere niet. Toen de 10 geboden werden geschonken aan Israël, waren daar deze tekenen. Ook die wind, die stormvlaag. Met Pinksteren geluid van een wind, weet u nog? In de wind was de Heere niet. Dan komt er een aardbeving overheen, een geweldige aardbeving. Maar ook in die aardbeving is de Heere niet. Is Elia blijven staan? Wie zal het zeggen? Het zal wel een beetje zo zijn geweest. De Heere is niet in het geweld van de aardbeving. Dan komt daar een vuur. De wind had alles verwoest. De aardbeving alles op zijn kop gezet. De rest wat overbleef wordt vernietigd door vuur. In het vuur was de Heere niet. De Heere, de God der heerscharen, de God van de legermachten. De God die almachtig is. En die alles tot zijn beschikking heeft. Die zijn legioenen zo kan inzetten. Die zich in het verleden heeft geopenbaard met tekenen van macht en majesteit. Die Heere is anders dan Elia had gedacht. Want de tekens van zijn macht zijn alleen maar zijn tekens. De Heere God zit daar zelf niet in. Hij laat zich niet opsluiten aan een bepaald symbool of in een bepaald kenmerk. God is niet statisch. God leeft. Hij leeft en hij leeft mee. Hij is er, zijn naam. En hij biedt ons zijn evangelie aan. En tegenover alles wat er gebeurt in deze wereld, tegenover al onze grote en kleine vragen, stelt hij zijn eigen naam. Ik ben er. Ik ben er toch. En ik zal er zijn, maar op mijn eigen manier. Wil jij vragen om een ingrijpen van mij, dan kom ik zoals ik ben, niet zoals jij denkt dat ik ben. Ik zal daar zijn. En dan zeggen we in de kerk dat hij ons troost, en dat doet hij ook. Dat hij ons beschermt, en dat doet hij ook. Maar hij wijst ons ook op onze fouten. Net als bij Elia. Door te verschijnen in het zuizen van een zachte stilte, leert hij aan Elia een belangrijke les. Het is alsof hij zegt, weet jij eigenlijk wel wie je voor je hebt? Weet je wie ik ben ten diepste? Ken je mij, de Heere God, zo goed dat je denkt dat je op deze manier jouw vragen kunt stellen? Nou, die vraag moeten we even laten doordringen. Want hoe is dat nou bij ons? We hebben allemaal dezelfde handicap. Als wij denken naar de Heere God, hebben we daar een bepaalde gedachte bij, een bepaald plaatje. Want dan denken wij de Heere God, die is zo en zo. En die gedachte, daar kunt u thuis over praten, kan verschillen van persoon tot persoon. Wie is de Heere God voor u? En dan zal de een zeggen, de Heere God is voor mij de God van Abraham en Isaac en Jacob. En ik ben hem van harte dankbaar, want hij wil in Jezus Christus ook mijn vader zijn. Dat kan je zeggen. Een volgende zal zeggen, ja, dat is waar. Ik lees dat ook in de Bijbel. Maar voor mij is hij toch vooral die rechter. Die rechter die eens zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En ik maak me daar zorgen over. Dat kan. Want zo kun je er ook naar kijken. En een derde die zal zeggen, de Heere God, die is zo heilig, ik durf daar eigenlijk niets van te zeggen. Die is zo hoog, ik sta alleen al vanwege zijn heiligheid ver bij hem vandaan. En dat is ook een uitleg op grond van de Bijbel. En zo kun je, ja, talloze beelden kun je gebruiken bij de omschrijving van de Heere God. Wie is God voor u? Wie is de Heere God voor jou? En dan hebben wij nog de Bijbel. Die Bijbel die als het goed is steeds door ons gelezen wordt, waardoor we ook worden gecorrigeerd. Want die Bijbel houdt ons steeds weer een spiegel voor. Maar Elia had geen Bijbel. In die tijd was er wel onderricht, maar geen Bijbel. En daarbij kwam dat hij dag aan dag bezig was geweest met strijden tegen de Baal. Nou, van de Baal kon hij alles zeggen. Hij wist er alles van. Dat kennen wij ook. Als we ergens tegen zijn, weten we goed waar we tegen zijn. Maar zeg nou eens waar je voor bent. Wie is de Heere God voor u? En wie is hij voor jou? Elia moest op de Horeb leren dat de Heere God ons voor verrassingen kan plaatsen. Een theoloog omschrijft hem als de totaal andere. Hoe je ook over hem denkt, hij is altijd de totaal andere. Hij is altijd anders dan jij denkt. En daarom is het altijd een verrassing als je binnen de invloedssferen komt van de Heere God. Want hij stelt ons voor verrassingen. Hij stelt ons ook voor vragen. Maar het is altijd anders als je God ontmoet. Ik ben er. Dat is mooi. Ik zal er zijn. Dat is mooi. Op mijn manier. Dat is wennen. Hij komt bij Elia in het suizen van een zachte stilte. Ik sprak een keer een professor. En die vroeg aan mij, ben je wel eens bij de Horeb geweest? Ik zei, nee. Hij zei, er is een klooster. En er zitten mensen opgesloten in een cel. Een kloostercel. En die kiezen daarvoor. Het zijn kluizenaars. Het enige wat zij doen, is door een klein raampje naar buiten kijken. En ze bidden en ze mediteren. Dat is wat ze doen. Hij zei, het is daar zo ongelooflijk stil, dat de stilte pijn doet. En die stilte hoort Elia. Dan is daar storm geweest. Dan is er een aardbeving geweest. Dan is er vuur geweest. Er is van alles gebeurd. En het is levend stil. Als ik hier een half uur zou zwijgen als preek, dan zou je iets aanvoelen van die stilte. En u zou naar huis gaan en zeggen, nou, die dominee heeft zich er makkelijk van afgemaakt. Maar als je nou proeft wat stil zijn is, stilte, dan is dat een geweldige les. Want Elia verwachtte geweld. De soldaten zitten achter mij aan, straf ze. De koningin wil mij doden, straf haar. Agab wil niet naar mij luisteren, straf hem. Het hele volk holt achter de Baals aan. Straf hen. Ik geloof nog in u. Ik heb angst, ik heb zorgen. Ik wil graag bij u horen. Ik wil graag dat de mensen zich bekeren. Ik wil zoveel. En dan ook nog, Heere God, als ik niet meer spreek, is er geen profeet meer. Dan is alles stil. En God is in die stilte. Waar Elia bang voor is, dat het straks stil zal zijn. Daar is God. Waar het zwijgen is, waar Elia niks van wil weten, daar is God. Hij is precies daar waar Elia weg wil blijven. Zijn er plekken in jouw leven, zijn er plekken in uw leven, waarbij de ik wil alles behalve dat, als het gaat om het geloof. Ik ben daar vuur bang voor. Ik wil daar niks van weten. Het zou wel eens kunnen dat juist daar de Heere God iets tegen je te zeggen heeft. Het zou kunnen. Ga het voor jezelf eens na. En vraag het eens aan de Heere. Heere God, ik loop er al zo lang over te denken. Ik loop er al zo lang omheen te cirkelen. Wilt u mij daar iets in laten zien? God antwoordt hem met stilte. En die stilte is niet doodstil, maar een levende stilte. Je kunt het vergelijken met stilte na een hevig onweer zoals wij dat kennen. Het is vandaag ook een beetje klammig. U zult het voelen, ik voel het zeker ook. En dan zou je verwachten, nou, het zou zomaar op een onweer kunnen uitdraaien. En onweer is altijd rumoer in de lucht, een hoop geklap, een hoop geweerlicht, een hoop gedoe. En dan moet je niet buiten zijn. En zeker niet gaan schuilen onder een boom of zoiets. Maar als dat het onweer voorbij is, dan moet je eens naar buiten gaan. Want dan ruik je de ozon. En dan is alles opgefrist. En dan is die lucht zo lekker. En dan is het ook zo stil. En je merkt dat de natuur begint te herleven. Dat is na het onweer. Alles wat adem heeft, looft dan de Heere. En dat fenomeen ervaart Elia daarbij die Horeb. Want hij wordt geraakt door dat geluid van die stilte. En hij krijgt een nieuwe moed. Keer weer op jouw weg, bekeer je. Ik heb een taak voor jou. Ga naar Hazael toe, de koning van Aram. Maak hem koning. Ga naar Jehu toe, de zoon van Nimsi, een Israëliet. Maak hem koning. Ga naar Elisa toe, profeet in jouw plaats. Het werk van God, het gaat door. Het gaat ook door als jij, Elia, er straks niet meer zal zijn. De Heere God kiest zijn mensen uit. En zijn woord zal klinken. En ineens is er dan geen twijfel meer bij Elia. Is hij vol vertrouwen en kan hij weer op weg. God, de Heere, hij gaat met hem mee. Het wordt niet omschreven wat Elia heeft gedacht. Maar hij kan op weg. Het is alleen niet langer op eigen kracht. Elia heeft geleerd dat hij een radertje is in het plan van God, niet andersom. Nou, vanuit Gods genade mogen we dat toepassen op onszelf. Heere God, ik wil zo graag een plek hebben in uw hand en in uw hart. Maar mag ik een plek hebben in uw grote plan? En wat er dan gebeurt in ons leven, en hoe we soms ook druk kunnen zijn voor de kerk, voor het geloof, voor de Heer onze God, we mogen vertrouwen dat het altijd het werk van God blijft. Daarom ben ik niet zo bang voor die toekomst. Het kan anders worden, het zal zeker anders worden. Maar de Heer is erbij. En hij doet het op zijn manier en op zijn tijd. Het enige wat hij van ons vraagt, is dat wij vertrouwen. Dat we hem vertrouwen. En dat we ook als gemeente op hem bouwen. Want hij is en hij blijft die Heere die trouw houdt tot in eeuwigheid. Nooit zal hij laten varen wat zijn hand begon. Amen. Ik lees u twee coupletten uit Psalm 62. Psalm 62, vers 1 en vers 5. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek. Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. Psalm 62, vers 1 en vers 5. Thank you. Laten wij nu danken en bidden. Ja, Heere God, wij danken u voor uw woord, de Bijbel. Wij danken u voor de lessen die u ons daarin leert. Dat wij met Elia ons mogen verwonderen. Omdat u er altijd bent. En dat u juist daar bent, ja, waar wij ons vaak zo'n zorgen over kunnen maken. Elia was bang voor stilte. En u openbaarde zich in de stilte. Zo draait u alles om. Zo keert u onze wereld om. En wij? Wij weten niet waar we blijven, maar u bent er. En u tilt ons op en u draagt ons dwars door ons hele leven heen. En Heere God, daar danken wij u voor. Wij danken u dat u van eeuwigheid tot eeuwigheid altijd dezelfde bent. Dat u daarin ook betrouwbaar bent. En dat we van uw trouw mogen horen in de Bijbel. Wij danken u, Heere, dat we bij u mogen aankloppen in onze gebeden. Dat we dan ook alles mogen neerleggen wat er op ons hart ligt. Zowel vreugde als ook verdriet. Ja, wij danken u, Heere God. Want we hebben een open adres in de hemel. We mogen naderen voor de troon der genade. En daar komen met onze vragen ook. Wij willen u danken waar het goed gaat in ons leven. En we willen u danken waar het goed gaat in onze gezinnen, in onze families, met onze vrienden. We hebben alle reden om u te danken. Maar we hebben vaak ook alle reden om u te vragen. Want Heere God, we zijn maar gewone mensen. En we lopen tegen onszelf op. En we lopen tegen elkaar op. En zomaar begaan we een zonde, gewild of ongewild. En het is alweer gebeurd. Heere God, niet dat we daar groots op zijn, maar wilt u onze zonden vergeven? Wilt u steeds weer tot ons komen met uw aanbod van genade? Wat hebben we anders dan die pleitgrond? Aan die genade is vast verbonden de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze middelaar. Heere God, geef dat hij bemiddelt tussen u en ons. En wilt u ons aanzien in zijn naam. Want dan worden we opgebouwd. En dan worden we opgetild. En dan mogen we naderen in zijn naam voor uw troon. En alles neerleggen opnieuw. Maar dan beschermd door het kruis van Golgotha. Geheiligd door het bloed van Jezus. Heere God, zo naderen wij tot u. Wilt u ons aanzien? Wilt u zich over ons ontfermen vandaag, de komende nacht en ook weer in de week die voor ons ligt? Wij weten niet wat er allemaal te wachten staat, maar u kent iedere stap. En daarom bidden wij om uw nabijheid, om uw leiding in ons leven. We bidden ook voor broeder Dekker, waarvan duidelijk is geworden dat hij kwetsbaar is in zijn gezondheid, zijn hart. Het is alle bedoeling dat hij morgen naar het ziekenhuis zal gaan. Dat hij gedotterd zal worden. En Heere God, wij bidden dat u daarbij bent. Dat u hem beschermt met uw machtige hand, uw uitgestrekte arm, dat u hem draagt. Heere God, wilt u het werk van de doktoren, van de verpleegkundigen zegenen. En wilt u geven dat hij weldra weer opgeknapt naar huis mag komen. We denken vaak, ach, het leven gaat gewoon zijn gang. Maar zomaar kan het anders zijn, dan is daar zomaar één of ander orgaan, zomaar één of ander letsel en je staat ervoor. En Heere God, dan kun je je kwetsbaar voelen. Dan kun je klein worden. Maar wilt u er dan zijn in dat uur. En wilt u ons zien. En wilt u ons ophalen en ons dragen. En wilt u ons groot maken, groot genoeg om dicht bij u te zijn. En hoe de weg dan ook zal gaan, Heere God, bij u zijn we veilig. Daarom bidden wij voor broeder Dekker, we bidden voor alle zieken van de gemeente. We bidden ook voor onszelf. Dat u meegaat naar huis toe, de komende nacht in. En dat u ons leidt, wat we ook gaan doen. En wat er ook zal gebeuren. Heere God, aan het einde van deze dienst willen wij stil zijn in het gebed. Ons hart ligt open. Onze gedachten zijn bij u bekend. Wilt u ons kennen? Wilt u ons vergeven? En wilt u ons in genade aannemen op grond van het evangelie dat de Heer Jezus ons heeft gebracht? Opdat ook wij kunnen zeggen, Elia, mijn God is de Heere, nu en tot in eeuwigheid. Dat vragen wij van u, om Christus wil alleen. Amen. Dan zou daar nu het moment zijn voor de inzameling van de gaven. Maar u hebt het al gehoord, hier in de kerk is er de gelegenheid voor de inzameling aan de uitgang. Natuurlijk heeft u thuis de gelegenheid om uw gaven over te maken via de bekende kanalen. Aan het einde van deze dienst zingen wij, en zingen we niet in de kerk, Psalm 73, vers 12 en vers 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Psalm 73, vers 12 en vers 13. Gemeente, ga dan heen in vrede, gedragen door de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.